Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, deze dienst vervolgen wij door eerst samen te zingen van Psalm 141, het tweede vers. De groepen 1 en 2 hebben die geleerd. Mijn been met opgeheven handen. Klim voor uw heilig aangezicht. Tweede vers van Psalm 141. Gemeente, aan het begin van de dienst van vanmorgen stellen wij als eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. In antwoord daarop zingen wij Psalm 32, het zesde vers. Daar besluit het lezen het Lucas Evangelie hoofdstuk 19, de versen 28 tot en met 40.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Dan lezen we uit Lucas 19, de versen 28 tot 40. En dit gezegd hebbende, reisde hij voor hen heen en ging op naar Jeruzalem. En het geschiedde als hij nabij Betfage en Bethanië gekomen was, aan de berg genaamde Olijfberg, dat hij 2 van zijn discipelen uitstond, zeggende, gaat heen in dat vlek dat tegenover is, in het welk inkomende zult gij een veulen gebonden vinden, waarop geen mens ooit heeft gezeten. Ontbind het zelf en breng het. En indien iemand u vraagt, waarom ontbindt gij dat? Zo zult gij alzo tot hem zeggen, omdat de Heere het van nodig heeft. En die uitgezonden waren, heengegaan zijnde, vonden het gelijk hij hun gezegd had. En als zij het veulen ontbonden had, zeiden de heren van hetzelfde tot hen, waarom ontbindt gij het veulen? En zij zeiden, de Heere heeft het van nodig. En ze brachten hetzelfde tot Jezus. En hun klederen op het veulen geworpen hebbende, zetten zij Jezus daarop. En als hij voortreisde, spreidden zij hun klederen onder hem op de weg. En als hij nu genaakt aan de afgang des Olijfbergs, begon al de menigte der discipelen zich te verblijden en God te loven met grote stem, vanwege al de krachtige daden die zij gezien hadden, zeggende, gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren, vrede zij in de hemel en de eerlijkheid in de hoogste plaatsen. En sommige van de fariseeën uit de scharen zeiden tot hem, meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordende zeide tot hen, ik zeg u lieden, dat, zo deze zwijgen, de stenen haast roepen zullen.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 118, de versen 11, 12 en 13. De steen, die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. Dit is de dag, de roem der dagen, gezegend zij de grote koning. Versen 11, 12 en 13 van Psalm 118. Gemeente, de tekstwoorden voor de preek op deze vierde Lijdenszondag, die vinden wij uit ons voorgelezen Bijbelgedeelte Lucas 19, de versen 28 tot en met 40. Ik noem alleen de versen 37 en 38 nog eens. Lucas 19, vers 37 en 38. En als zij nu genaakte naderen tot aan de afgang des Olijfbergs, begon al de menigte der discipelen zich te verblijden en God te loven met grote stem vanwege al de krachtige daden die ze gezien hadden, zeggende: gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij Jezus' intocht in Jeruzalem. Eerst Jezus' opdracht, dat is de eerste gedachte. Versen 28 tot en met 32. Daarna als tweede Jezus' komst, vers 33 tot en met 36. En als derde Jezus' eer in vers 37 tot en met 40. Dus het thema is Jezus' intocht in Jeruzalem. Jezus' opdracht. Jezus' komst. En Jezus' eer. Onze eerste gedachte is Jezus' opdracht. Jongens en meisjes, in gedachten zien wij de Heer Jezus met zijn discipelen lopen door de stad Jericho. Lopen ook nog veel andere mensen om hen heen. Het is eigenlijk zelfs heel druk. Want ze willen de Heer Jezus wel eens zien. Zo ook die ene man die in een boom geklommen is. Deze man, dat is Zacchaeus. Zacchaeus dacht op afstand toe te kunnen kijken. Maar de Heer Jezus zei tegen hem: Zacchaeus, kom uit die boom. Want ik moet vandaag in jouw huis blijven. En Zacchaeus doet het. Kun je voor jezelf nalezen thuis, vers 1 tot en met 10. De Heer Jezus vertel dan in vers 10 waarvoor hij gekomen is en wat zijn belangrijkste en liefste werk is. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Zalig maken wat verloren was. Ja, de Joden, die wisten het wel. Dat zou de Messias gaan doen waar ze nu al zo lang op aan het wachten waren. Nou, dat zou dan mooi zijn als deze Jezus de Messias is. Een Messias die de Romeinen zou verjagen. Een Messias die koning zou worden en zou zorgen voor vrede in het land van Israël. Ja, gemeente, ja, dat wilden ze wel. Maar even meedenken. Is dat wat de Heer Jezus hier nou bedoelt? Met zoeken en zalig maken wat verloren was? Nee. De mensen begrijpen het verkeerd. En de Heer Jezus wil hen daarom iets belangrijks leren. Dat zoeken en zalig maken wat verloren was, hoort wel bij mij als Messias. Maar dat betekent niet dat nu al dat definitieve vrederijk van mij als Messias gekomen is. Dat wijk je af uit vervolg vers 11. En als zij dat hoorden, voegde hij daarbij een gelijkenis. En dan komt het, omdat hij nabij Jeruzalem was en omdat zij meenden dat het koninkrijk van God terstond zou openbaar worden. Kennelijk dachten de mensen, de discipelen ook, hadden ze verkeerde gedachten over het koninkrijk van God. Ze dachten, dat komt nu. Dan zullen Romeinen verdreven worden En wij zullen daarin een belangrijke vooraanstaande plaats in gaan nemen. Vandaar die gelijkenis over de ponden vanaf vers 11. Bedoeld om verkeerde gedachten bij discipelen, bij de mensen bij te stellen. Maar jongens en meisjes, de Heer Jezus is toch wel dit Oude Testament beloofde Messias. Is ook zo. De Heer Jezus is en blijft de Messias. Alleen zal het allemaal zo anders gaan dan ze dachten. Vandaar ook deze geschiedenis, die van de intocht in Jeruzalem. Zo lees je begin vers 28. En dit, voorstaande dus, dit gezegd hebbende, reisde hij voor hen heen en ging op naar Jeruzalem. Vanuit Jericho lopen naar Jeruzalem, dat is een tocht van ruim 30 kilometer. Toch nog zeker wel een dag lopen. Was ook een vermoeiende reis, want Jericho lag ruim 250 meter onder de zeespiegel. De weg liep in de richting van Jeruzalem omhoog, want Jeruzalem lag ruim 800 meter boven de zeespiegel. Dat betekende dus een stijging van meer dan een kilometer. De Heer Jezus en zijn discipelen maken deze reis op een bepaald moment aan in de omgeving van Jeruzalem. Jongens en meisjes, daar in de verte, hè? Daar in de verte is Jeruzalem. Daar even voor is de Olijfberg, de middelste top van een heuvelrug die van noord naar zuid loopt aan de oostkant van Jeruzalem. Die berg zelf is van de stad gescheiden door de Kidronvallei. De Olijfberg was in oude tijden de plaats van gebed. Dat weten wij uit 2 Samuel 15 vers 32. Was ook de plaats waar Ezechiël de heerlijkheid van de Heere zag rusten. Dat lees je Ezechiël 11 vers 23. En volgens Zacharia 14 vers 4... is dit de berg waar God zal komen om de vijanden van Israël te oordelen. Je kunt dus wel begrijpen dat deze berg voor de Joden een bijzondere betekenis heeft. Vooral over het licht van de wederkomst. Onderaan deze berg liggen dorpjes Betfage en Betanië. Jongens en meisjes, weet je nog van vorige week, wie woonde nu ook alweer in Betanië? Ja, dat waren Maria en Martha en ook hun broer Lazarus. Betanië was de plaats waar hij langskwam, wanneer hij vanuit het oosten in de richting van Jeruzalem reisde. Betfage was een gehucht waarvan archeologen de ligging niet met zekerheid aan kunnen wijzen. In ieder geval is wel dit zeker. Beide dorpen liggen aan de voet van de Olijfberg. En daar geeft de Heer Jezus, vers 30, een toch wel wat opmerkelijke opdracht aan twee discipelen. Welke twee? Dat lees je niet. Wat ze moeten gaan doen, dat lees je wel. De discipelen moeten naar alle waarschijnlijkheid naar Betfage gaan. Lucas noemt dat zo niet. Matthäus wel. Die laat Betanië zelfs helemaal weg. Daar zullen zij een jonge ezel aantreffen. Op zich niet heel vreemd in die tijd. Want in die tijd hielden wel vaker rij- of lastdieren aan die reizigers konden lenen of konden huren. De Heer Jezus zegt er nadrukkelijk bij dat dat dier vastgebonden zal zijn. Er klinkt de verwijzing in door naar Genesis 49 vers 11. Waar er over de ezel die aan de wijnstok vastgebonden zal zijn. En die tekst werd door de Joden altijd gezien als een tekst over de Messias. Matthäus vertelt van een veulen en zijn moeder. Op dit dier heeft nog nooit iemand gezeten. En de Heer Jezus zegt, als iemand vraagt, wat ga jij doen met dat dier? Dan moet je gewoon zeggen, omdat de Heere het nodig heeft. Vers 31, de Heere staat eigenlijk, de Kyrios, de eigenaar van alles, heeft het nodig. Gebeden. Daar gaan ze dan, vers 32, en die uitgezonden waren, heen gegaan zijnde, vonden het gelijk hun gezegd had. Jongens en meisjes, de discipelen, die twee discipelen, die zijn al snel in Bethsage. Dan kijken ze om zich heen. Zie jij al een vastgebonden veulen? Ik niet. Jij? Ja, daar staat er een. Een vastgebonden veulen samen met de moederezel. Ja, want de Heer Jezus wilde niet dat het jonge dier zijn moeder zou missen. En daarom moeten ze allebei deze dieren meenemen. Even zijspoel gemeente. Wat is dat in voelen van de Heer Jezus? Wat toont de Heer Jezus? Barmhartigheid met de dieren. Barmhartigheid met de schepping. Het is hoe dan ook precies zoals de Heer Jezus gezegd heeft. Jezus' opdracht is de eerste gedachte. En denken daar samen over na. Jongens en meisjes, dan kun je wel merken dat de Heer Jezus echt God is. Waar je het hier merken kunt, nou denk maar even mee, omdat hij echt God is, weet hij alles. Daarom weet hij dat er nu in Bethsage zo'n veulen vastgebonden staat. Ja. En dat er ook een moederezel bij is. Jongens en meisjes. Zo weet de Heere echt alles. Ook voor ons. Gemeente, wat vinden wij daarvan? Voor sommige mensen is dat waarschijnlijk moeilijk. Dan ervaren wij dat als bedreigend. Word er een beetje zenuwachtig van. Want dan voelen wij van binnen, hij weet dus ook die dingen van mij, die ik voor anderen liever niet weet. Dingen waarvoor ik mij schaam, wanneer anderen het zouden weten. Gemeente, als dat zo voor ons is, bedenk dan dat de Heer Jezus inderdaad ook dat van je weet, en ondertussen staat te wachten om je te helpen, en je te vergeven. Want er is ook een andere kant van de alwetendheid van de Heer Jezus. En dat moet alle oprechte christenen vertroosten en opwekken. Tot een grotere ijver in goede werken. Want daar is hij in zijn alwetendheid zo blij mee. Hij weet het, wanneer je daarin dan moeilijk hebt. En strijd en beproeving tegenkomt. Wanneer je onbegrip op moet. Zeg het dan maar tegen de Heere. Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Want hij wil je helpen en sterken en vertroosten. O, zie dan op hem. Want in de gemeenschap met Christus is iedere weg begaanbaar. Laat het verlangen er blijven, om dan steeds te leven en te handelen als voor de ogen van Christus. En nou is er nog iets. De discipelen, die gaan naar Betfage, want de Heer Jezus zendt ze daar naartoe. De Heer Jezus gebruikt voor het woord zenden, bepaald grondwoord, wat je ook tegenkomt in hoofdstuk 13, vers 34. Daar gaat het over profeten, daar komt het woord, die gezonden zijn. Zo ook discipelen hier. Dan voel je wel dat er iets speciaals aan de hand is. Ergens merk je het ook aan de opdracht. Die opdracht is nauwkeurig omschreven. En er zit ook een belofte bij. Dat en dat moet je gaan doen. En zo zal het gaan. Als je erover nadenkt, ga je vanzelf met uw Henry begrijpen. Die zegt op deze plaats zo nuchter en onderwijzend. Zij die op Christus boodschap uitgaan, kunnen er zeker van zijn dat zij zullen welslagen. Wat een troost is dat voor iedereen die in de weg van de Heere gaat, in het bijzonder in de dienst in het Koninkrijk van God. Het zal zijn zoals hij gezegd heeft. Hij staat in voor de vervulling van de belofte. En wat blijkt dat waar te zijn. De Heere stuurt je door middel van zijn woord ergens naartoe. Hij doet er beloften van hulp en bijstand en zorg bij. Precies zoals hij volmaakt weet dat je dat zo nodig hebt. En dan blijkt het later zo vaak, wat een wijsheid zat er in die woorden waarmee de Heer een weg wees en zijn trouw en zorg beloofde. Want dan zorgt de Heer ervoor dat in de weg die hierop volgt die woorden ook bevestigd worden. Dat ze in vervulling gaan. En dan weet je, Heere, ik heb het niet zelf gezocht. U wees de weg. En je vraagt in strijd en in aanvechting, Heere, zorgt u dan blijvend voor alles. Een bemoediging, gemeente. Hij maakt zijn woorden waar. Buiten het tweede, als we letten op Jezus' komst. Jongens en meisjes, de discipelen komen dus aan, de mensen met de discipelen komen aan in Betfage. In Betfage is het precies zoals de Heer Jezus had gezegd. Daar staat een ezel in, met de veulen naast vastgebonden. Het gaat om dat veulen. Heeft er nooit niet op gezeten. Dier zal er veel te jong voor geweest zijn wellicht. Ze maken het dier los en als het veulen ontbonden, zei de Heere van hetzelfde tot hen, waarom ontbindt u dat veulen? Vers 33. Jongens en meisjes, ze zijn gezien. De eigenaars roepen de discipelen ter verantwoording. Dat is niet zo vreemd ook. Wij zouden zoiets ook doen. Bij Marcus lees je ook dat omstanders zich ermee gaan bemoeien. Het brengt toch nog wel wat teweeg. En dan de discipelen. Schrikken ze, denk je? Kun je niet echt merken. Want ze weten wat ze moeten zeggen. Dat heeft de Jezus dat tegen ze gezegd. Daarom lees je 34, en ze zeiden, de Heere heeft het nodig. En dat is dan kennelijk genoeg. De discipelen nemen het veulen en de moederezelin daarom nu mee naar de Heer Jezus. Ze lopen met de dieren aan de hand weer terug naar de voet van de Olijfberg, waar de Heer Jezus met anderen op hen staat te wachten. Daar aangekomen zien ze dat dat dier nog geen zadel heeft. Logisch natuurlijk, het is nog zo'n jong dier dat er nog nooit iemand op gereden heeft. Daarom pakken ze nu hun mantels en leggen die op de veulen. Dat zit wat makkelijker. Het is ook een vorm van eerbetoon van de discipelen naar de Heer Jezus toe. Want let erop, daarna zetten zij de Heer Jezus op dat veulen, vers 35. Maar jongens en meisjes, moet de Heer Jezus daar nou echt bij geholpen worden? Een man van 33 jaar, in de volle kracht van zijn leven, kan hij dat zelf niet. De Heer Jezus kon zeker wel best zelf op de veulen gaan zitten. Maar toch doen ze dit. Want Jezus is voor hen zo belangrijk. Hij is de koning. En daarom willen ze hem ook als koning behandelen. En dan gaat de Heer Jezus op weg naar Jeruzalem. De mensen leggen steeds een mand op de grond waarover het veulen kan lopen. De mensen pakken telkens de kleren die achter hem komen te liggen weer op en leggen die naar voren aan. Je begrijpt wel, dan ontstaat er een soort loper. Zoiets werd ook al gedaan wanneer iemand tot koning was gezalfd. Vandaag zou je zeggen, de rode loper wordt voor een koning uitgelegd. En zo is nu ook hier, in de allerdiepste zin van het woord, als het oude woord van Zacharië 9 vers 9 in vervulling gaat. Hier bij Lucas komt dat niet zo nadrukkelijk naar voren. Bij Matthäus en Johannes wel, en het is goed om het kort aan te halen. Je leest Zacharië 9 vers 9. Verheug u zeer, gij dochter Sions, juich gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal u komen rechtvaardig, en hij is een heiland, arm, rijdend op een ezel, op een veulen, een jong die, een jong der ezelinnen. De Heere vertelde ermee aan Zacharias in een tijd van grote moedeloosheid, ingezonkenheid. Het koninkrijk van God zal zich uitbreiden. Het heil van Sion zal komen, waarvan Sions grote koning het middelpunt is. En dat vindt allemaal nu en op dit moment zijn diepste vervulling. Gemeente, nu gebeurt wat toen al gezegd is. Als een echte koning komt de Heer Jezus de stad Jeruzalem binnen. Want hij zal als koning heersen over al zijn vijanden. Hij zal als koning al zijn onderdanen bevrijden en ook verlossen. Jongens en meisjes, denk dan even mee. Klopt dat wel? Klopt dat wel? Het is voor de Heer Jezus nu het begin van zijn laatste week hier op aarde. Even vasthouden. Dat is de laatste week hier op aarde. Je weet er vast wel hoe het gaan zal. De Heer Jezus, die zal straks gaan lijden en gaan sterven. De koning gaat naar het kruis. De Heer Jezus weet dat natuurlijk ook allang. En laat het toch zo gebeuren. Want zo wilde de Heer Jezus zelf dit ook zo graag. Dat had hij beloofd aan zijn vader. Wat is dat welbehagen van God toch een diepe troost. Want dan gebeurt het allemaal ook precies zoals is afgesproken. Daarom gaat de Heer Jezus nu lijden en sterven. En zal hij voor die vrede gaan zorgen die helemaal hoort bij zijn koninkrijk. Want dan, gemeente, krijgt dat veulen van die ezelin ook zo'n vertroostende betekenis. Jongens en meisjes, als je in die tijd wilde laten zien dat je als koning wat betekende, dan kwam je op een paard. Want een koning op een paard was een koning die liet zien, ik kom om mijn mensen te verlossen en te bevrijden. Ik kom als een oorlogsoverwinnaar. Maar de Heer Jezus komt de stad binnen als koning op een ezel. Op een ezel, het symbool van vrede en van nederigheid. Gemeente, hier is goddelijke majesteit. Door nederigheid overtrokken. Hier is aanbiddelijke glans. Door eenvoud getemperd. Hier zie je rondom één en dezelfde gebeurtenis opnieuw zijn grootheid en zijn nederigheid samenkomen. In de kerstnacht komt het heilig kind Jezus op aarde via de maagd Maria. Na zijn geboorte is er geen wieg, maar een kribbe. Dan is er geen paleis, maar een stal. Terwijl buiten, in de velden van Efrata, de heerlijkheid van God en van Christus zo uitbundig klinkt. Eigenlijk is dat hier ook zo. De Heer Jezus maakt deze intocht als koning. En hij gaat in de gedaante van de vernedering, de weg van de vernedering. Want zo zal hij voor die vrede gaan zorgen, die zo totaal anders is dan de aardse vrede. Want gemeente, zijn koninkrijk is ook zo anders dan een aards koninkrijk. Jongens en meisjes, zijn koninkrijk, dat is een hemels en een geestelijk koninkrijk. Het bestaat in de harten van alle gelovigen van over de hele wereld. In het hart van mensen die door geloof en liefde aan hem verbonden zijn. De vrede van God leeft in hun hart. Hij zorgt ervoor dat alles wat God van je vraagt ook door hem wordt vervuld. De eis is tegelijk belofte. En je ontvangt het in de weg van de wedergeboorte, de bekering, het geloof. Zeker, mensen in Israël wilden wel graag een koning in het paleis. Een koning om voor hen te vechten. Een koning die voor de aardse vrede zou zorgen. Dat mocht Jezus wel voor hen zijn. Maar gemeente, geloven dat Jezus de lang geleden al beloofde Messias was van een geestelijk koninkrijk, dat kon niet waar zijn. Maar de Heer Jezus echter wil zo graag mensen opzoeken en zalig maken die verloren zijn. En wat wordt de Heer Jezus juist dan belangrijk voor je, als je in deze lijdensweken zo ervaart dat het onze zonden zijn die zijn lijdensweken hebben gevuld, dan krijg je het nodig als koning in de weg van zijn vernedering. En het wordt zo tot troost. Hij is gekomen op het veulen van een ezelin om ook mij te verlossen, om ook mij te bevrijden, om ook mij die vrede gaan bezorgen die alle verstand te boven gaat, om dan ook over mij als koning te heersen, rechtvaardig, wijs en zacht. Gemeente, mag ik eens vragen, wie is Jezus nu werkelijk voor u? We gaan samen zingen. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. Gij aarde, zee en heiland, verheugt u in uw heiland. Het eerste vers van Psalm 97. Jezus intocht in Jeruzalem, eerst Jezus opdracht, daarna Jezus komst en als derde Jezus eer, slot vanaf vers 37 tot en met vers 40. Jongens en meisjes, in gedachten zie je de discipelen lopen, ze zijn nu heel dicht bij de stad Jeruzalem aangekomen. De grote groep mensen in het midden op een veulen van de ezelin, de Heer Jezus zelf. Ik wil begrijpen, dat gaat allemaal nog niet zo vlug. Want de mensen lopen telkens van achter dat veulen met de Heer Jezus erop, met jassen op hun arm, weer naar voren, leggen ze neer. De Heer Jezus gaat er langzaam maar zeker op dat veulen overheen. Zo gaan ze over de loper van Jassen naar het hoogste deel van de weg over de Olijfberg. Over de top heen gaat de weg weer naar beneden. De weg van de afgang, zegt de Bijbel. En daar beneden, ja, daar zie je de stad Jeruzalem liggen. Vooral de tempel op de tempelberg. Aan de oostkant van de stad kunnen ze nou goed zien. Kun je voorstellen, dat is prachtig en indrukwekkend geweest. De weg gaat nu naar beneden, jongens en meisjes. Wat zijn er dan ontzettend veel mensen. Vers 37 noemt het, een menigte van discipelen, volgelingen van de Heer Jezus dus. Want ze zien het allemaal gebeuren. En dan raken ze bijna buiten hun zinnen, zo mooi ze het vinden. Je weet het, ze beginnen zich te verblijden en God te loven met grote stem. Vanwege al die krachtige daden die ze gezien hadden. Denk maar wat er gebeurde met Bartimeus. Kort hiervoor, Jericho. Denk wat er daarna gebeurde met Zacchaeus. Ook in Jericho. Denk wat er gebeurde met Lazarus in Bethanië. Ze loven en ze prijzen God vanwege al zijn wonderen. Anderen plukken palmtakken van de bomen, leggen die op de weg en zwaaien ermee. Dat lees je terug bij Matthäus en Marcus. En ze roepen luidkeels, Hosanna, Hosanna. En dan juichen zij met de woorden van de bekende Psalm 118 vers 26, lees je vers 38. Gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heere. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. De jongens en de meisjes kennen die psalm misschien wel. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zere naam. Vroeger zongen de mensen in Jeruzalem bij de grote feesten deze psalm naar de pelgrims toe die binnenkwamen. Nu krijgen ze deze woorden zo'n veel diepere betekenis. Want de Heer Jezus is geen gewone pelgrim die op bezoek komt. Nee, nee. Hij is zelf echt de koning. Die nu komt in de naam van de Heer, de allang beloofde Messias uit de familie van David. En ze zingen met woorden die ontzettend veel lijken op wat de engelen zongen in de kerstnacht. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. Gemeente, wat zijn de mensen blij? Ze denken, eindelijk. Eindelijk nu een koning. Die Romeinen zal verjagen. Ja, vandaag zal Jezus koning worden in het paleis in Jeruzalem gaan wonen. Maar gemeente, kan dat wel? Vergissen deze mensen zich niet, want de Heer Jezus zal toch gaan lijden en sterven. En de Heer Jezus dan? Hoe zal hij dat zelf ervaren? Gemeente, jongens en meisjes, wat blijft de Heer Jezus er rustig onder? Hij weet volmaakt dat deze uitzinnige massa mensen niet veel later uitzinnig roepen zal, kruis hem, kruis hem. Dat weet hij ook, maar juist deze dus laat zien dat als een echte koning de stad binnenkomt. Het laat zien, het loopt hem niet uit de hand. Want hij weet volmaakt dat zijn tijd, dat de tijd van Gods welbehagen nu gekomen is. En dan mogen, ja, dan moeten al die mensen het zien, die nu juichen. Die zullen straks ook zien dat zijn weg gaat naar het kruis. En dat die weg geen ondergang is, maar juist een overwinning. Daarom mogen, daarom moeten er zoveel mensen nu bij zijn. Dan zullen ze het weten. Dat hij volkomen vrijwillig sterft. Maar ook weten dat hij daarna weer opstaat uit de doden. Ze mogen het zien en weten dat hij zo inderdaad zorgen zal voor vrede in de hemel, staat er. Maar dat betekent dat in de eerste plaats God wordt in vrede gesteld met het werk van zijn zoon straks. En dan zal die vrede in de hemel ook bewaard worden voor zijn volk. Straks zal die vrede ook op aarde zijn, volmaakt, wanneer op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde het koninkrijk van God tot werkelijke en volle bloei komen zal. Maar, jongens en meisjes, daar staan ook weer die fariseeën, zie je dat? Die fariseeën, jongens en meisjes, die zijn al zo vaak erg onaardig voor de Heer Jezus geweest. Ze hebben hem zelfs al eens geprobeerd te doden. Wat? En nu? De gemeente zijn ze ook niet zo blij mee natuurlijk. Misschien zijn ze bang, dat zou kunnen, voor een uit de hand lopende demonstratie, zou ik vandaag zeggen. Maar waarschijnlijker is het gewoon bittere vijandschap en boosheid. Omdat de Heer Jezus nu opnieuw de status van Messias krijgt toebedeeld. Hoe dan ook, worden goed nijdig en spreken de Heer Jezus op aan. Ze willen kort en goed dat hij zijn discipelen erom bestraffen zal, vers 39. Maar daar gaat de Heer Jezus niet in mee hoor. Eerder al, vers 9, vers 21, moesten de discipelen mondig houden. Toen wel. Maar nu niet meer. Nu houdt hij het niet meer tegen. Nu mag iedereen het horen. Het is volgens Jezus zelf zo, dat als de discipelen hem niet eren, dat dan die leefloze steden van Jeruzalem het wel zullen doen. Jezus zal de eer ontvangen die je waard is. En het is goed om daarbij stil te staan bij het aandachtspunt Jezus eer. Gemeente, wanneer wij zo kijken naar het tafereel, misschien zouden wij dan ook wel graag tussen de mensen willen staan die de Heer Jezus looft en prijst. Ik weet nogmaals van dat straks zullen velen hem willen kruisigen. Maar er zijn in ieder geval ook mensen bij, waaronder discipelen, die hem wel degelijk met heel hun hart willen eren en loven en prijzen. En misschien herkennen wij dat wel. De tijden in het leven met de Heer, dat je het voelt van binnen. Dat warm is van binnen. En dat het werkt van binnen je hart met alles wat het niet weet. Wat ik nog leren moet over de voldoening aan het recht van God. En over de kracht van de bevrijding in het werk van de Heer Jezus. Het drijft je van binnen toch aan, hem wil ik groot maken. Want als ik dat niet doe, dan zullen de stenen nog spreken. Kent u dat, gemeente? Kent u dat? Dan kun je niet anders meer dan al stamelen misschien goed spreken van de Heere. Daar loopt het over. Goed spreken van de Heere. Tegen je man of je vrouw. Tegen je kinderen. Je kleinkinderen. Je collega's. Jongelui. Je studiegenoten. Goed spreken van de Heere. Omdat je in hem je koning vond. En hem over je leven als koning ook hebt uitgeroepen. Dan is het zo krachtig van binnen. Dat hij waard is om gediend en gevreesd te worden. En in die tijden gun je het iedereen. Het andere, het aangrijpende, is namelijk de bozaardigheid, de verdrietige bozaardigheid van de fariseeën. Voel je dan de scherpte, gemeente, in Jezus' antwoord, wanneer die hem ter verantwoording willen roepen? Niet de discipelen zijn te bestraffen, zo niet. Maar dat zijn de fariseeën. Die moeten zich schamen, diep, diep schamen. Dat zij Jezus eer overlaten aan discipelen of eventueel zelfs aan de levenloze natuur. Herkent u dat? Moet de Heer Jezus ook aan u of aan jou vragen: waar is mijn eer in u, in jouw leven? Moet dit vragen met woorden vol van liefde. Waarom loof en prijs jij mij niet? Waarom ben ik nog niet alles voor je? Misschien doet zo'n vraag een beetje pijn en verdriet. Maar dan hoop ik van harte dat het heilzaam zal zijn. Dat het een verdriet zal zijn waarin wij nog met maar één troost tevreden kunnen zijn. Die enige troost in leven en in sterven. Die troost dat de Heer Jezus zelf ons zal troosten met zijn persoon en met zijn werk. Want dan is het goed. Begrijpt u dan, gemeente? Begrijpt u dan ook waarom de Heer Jezus het nu allemaal laat gebeuren? Ik zei net ook al eerder, hield hij zich nog in. Nu mag iedereen het zien en horen. Zodat ook iedereen mag zien en weten. Mijn dood. Mijn offer. Dat moet nu het rustpunt zijn of worden. Ook van ons hart. Want in dat offer van de Heer Jezus. En in zijn dood en opstanding. Ligt de ruimte voor alle mensen. Ook voor u. Ook voor jou. En ook voor mij. Ruimte bij de Heer. Want dat te zien geeft iets van die blijdschap in je hart, die hier beneden altijd nog ten dele is. Het is een strijd. Leef met de Heer. Hier beneden ten dele. Straks zal het volmaakt zijn. Wat zal er vergeleken met deze blijdschap straks dan zijn, wanneer die wederkomen zal als de koning op de wolken van de hemel. De eerste vreugde wordt hier nogal eens snel afgebroken. Het is altijd nog een getemperde blijdschap. Er komt ook verdriet voor in de plaats. Het wordt onderbroken, getemperd, maar kinderen van God, dat zal straks allemaal voor altijd voorbij zijn. Dan is het volmaakt. Dan is het volkomen. Dan zal hij door niemand meer tegengesproken worden. Alle knie zal zich dan voor hem buigen. En Gods kerk komt voor eeuwig thuis. Eeuwige blijdschap zal dan op hun hoofden wezen. We gaan afronden. Jezus intocht in Jeruzalem. Eerst Jezus opdracht. Daarna Jezus komst en als derde Jezus eer. Jongens en meisjes, weet je toch? De Heer Jezus in het midden. Zwijgend op het veulen van een ezelin. De koning in de glorie van zijn majesteit en in zijn grote zondaarsliefde. Vergeten wij dat niet. Laat ik het kort benoemen. Vanuit het vervolg. De Jezus. Daarna vanaf vers 41. Laat merken. Wat er leeft in zijn hart. Bij het zien van de stad Jeruzalem. Vers 41, 42. En als hij nabij kwam. En de stad zag. Weende hij over haar. Zeggende. Och. Of gij ook bekende ook nog in deze uw dag hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Dat gelden dus al die mensen, bijna allemaal, die nu roepen Hosanna en straks zullen roepen kruis hem. Nu doet hij als vorst van de vrede. Voorstellen van vrede, ook vanmorgen, ook in ons midden, als vorst van de vrede, doet hij voorstellen van vrede. En wat is ons antwoord dan? Al diegenen die wapens van verzet en van vijandschap aan zijn voeten inleveren, die zullen ervaren dat de dienst van koning Jezus een liefdedienst is. En wie hem nedervalt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Amen. Wij zingen op Psalm 96, vers 6 en 9. Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede. Draag het met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.